Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Looft hem die het goede tot verzadiging deed en doet ontvangen. Gemeente, zingen we met de dichter van Psalm 103, daarvan vers 3 en vers 6. In deze dankzeggingsdienst op het heiligavondmaal willen we ook horen naar de geboden van de Heere, die ook leefregel der dankbaarheid zijn. En we zingen daarna uit de 10 geboden, vers 7 en vers 8, gezang 1, vers 7 en 8. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gedien, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeld aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren thuis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. En gij zult de Heere God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En de tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Dan lezen we nu het dankzeggingsgedeelte uit het formulier en daarna zullen we bidden. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons altesaam zijn naam met dankzegging prijzen. En in ieder spreek in zijn hart al dus loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden, uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich de vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. En zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien we met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat we met hem verzoend zijn. En daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Getrouw en genadige Heere, u die groot bent van goede tierenheid en barmhartigheden. U, de langmoedige, met uw geduld, dat u tot hiertoe geduld met ons gehad hebt. Heere, wij prijzen en loven en danken uw heerlijke naam. Wat hebt u vanmorgen betoond dat u goed bent voor arme zondaren? Wat hebt u, als de grote koning, de koning der koningen, uw barmhartigheid, uw genade, uw weldadigheid rijk betoond? Heel die goede tierenheid van u. U gaf het gestalte in de tekenen van brood en van wijn. U die maar uitdeelde en uitdeelde, opdat we verkwikt zouden worden met hemels manna verzadigd, om de weg als pelgrims te kunnen vervolgen en voor te gaan van kracht, tot eenmaal in Sion. Heer, wij danken u. Wij danken u voor dat verbond dat u gesloten hebt, hemelse Vader, met uw zoon, uw kind, uw enige, toen in de hemel, toen uw Heere Christus sprak dat u redder wilde zijn, om ervoor te zorgen dat uw huis vol zou worden, uw huis dat leeg zou blijven zonder die zending van u, zonder die gehoorzaamheid van u, zonder de weg die u wilde gaan. En u bent die weg gegaan. En u hebt tekenen gegeven van brood en wijn, opdat uw tafel vol zou worden, hier al op deze aarde, als toch ook al een voorsmaak van datgene wat eenmaal al uw kinderen zullen ontvangen. Die weldadigheid. Heer, wij kunnen er niet over uit, als u eenmaal al uw liefde zult uitdelen en we daarin mogen delen. U mogen zien van aangezicht tot aangezicht en mogen proeven en smaken dat u goed bent. Heer, wij bidden, geef dat we zo voortdurend onze ogen opwaarts mogen verheffen tot u die hierboven bent. En dat we ook steeds weer beseffen die woorden, hoe rijk ze zijn, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Heer, heb dank voor die weldadigheid. En wij bidden u, geef dat degene die aan mochten gaan, geef dat ze gevoed en gespijzigd mochten worden. En dat ze het goed houden. Heer, wij bidden u ook voor degene die niet aangingen. U weet alle dingen. U weet ook de redenen. Heere, maar als we u nog niet kennen als de God van zaligheden, wees ons dan vanavond nog genadig. Aan de andere kant, geef ook dat we steeds weer onze verantwoordelijkheid beseffen. Iedere keer weer, als we geconfronteerd worden met dat woord dat ons oproept ons oude leven vaarwel te zeggen en in een nieuw godzalig leven met u te wandelen. Dat we die oproep niet negeren. Dat we het niet uitstellen, dat we het niet naast ons neerleggen. Maar dat we er heilig werkzaam mee mogen zijn. En wij mogen toch weten dat als we u zoeken, u zich ook laat vinden. En dat zijn toch uw beloften. Heer, we bidden u om uw weldadigheid. Nu zo dadelijk het zaad van uw woord uitgestrooid mag worden. Mag het zijn werk doen, hoe dan ook. Heere, u bent toch de God van de oogst. Wij mogen zaaien en de rest mogen we aan u overlaten. Heere, wilt u het doen. Wij bidden ook voor degenen die afgelopen tijd belijdenis mochten doen en voor de eerste keer mochten aangaan. Kan onvergetelijk zijn. Heere, gedenk ze allen naar uw grote genade. En geef ook dat onze jongeren anderen ook nog heilig jaloers mogen maken. Ja, geef dat voor ons allen, ook als we ouder zijn. Dat door onze levenswandel anderen mogen zien dat het goed is om met u te leven. Heer, wij bidden, maak alles wel in de bediening van uw woord. Schenk uw geest in rijke mate. Maak alles wel voor degene die een speciale taak in deze dienst hebben, opdat uw lof maar mag worden groot gemaakt en bezongen. Heer, en zo bidden we ook voor degenen die thuis meeluisteren en ook voor degenen die de techniek bedient om dat mogelijk te maken. Wilt u ook daar uw zegen gebieden? Gedenk uw kerk wereldwijd, ook in de verdrukking. God van alle genade, zie ons aan in uw lieve Zoon. En daal laag neer. Dat bidden we u om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, ik open met u de Bijbel. Allereerst in 2 Samuel 16. Dan lezen we daarvan vers 1 tot en met 4. En vervolgens 2 Samuel 19, vers 24 tot en met 30. Eerst 2 Samuel 16, vanaf vers 1. Toen hij David een weinig van de hoogte was voortgegaan, zie, toen ontmoette hem Ziba, Mephibozeths jongen, met een paar gezadelde ezels en daarop 200 broden met 100 stukken rozijnen en 100 stuks zomervruchten en een leren zak wijn. En de koning zei tot Ziba, wat zul je daarmee doen? En Ziba zei, de ezels zijn voor het huis van de koning om op te rijden. En het brood en de zomervruchten om te eten voor de jongens. En de wijn opdat de moeder in de woestijn drinken. Toen zei de koning, waar is de zoon van uw heer? En Ziba zei tot de koning, zie, hij verblijft in Jeruzalem. Want hij zei, heden zal mij het huis van Israël, het huis van mijn vader, het koninkrijk teruggeven. Zo zei de koning tot Ziba, zie, het zal het uwe zijn, alles wat Mephibozeth heeft. En Ziba zei, ik buig mij neer, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer koning. Dan 2 Samuel 19, vers 24 tot en met 30. Mephibozeth, Sauls zoon, oftewel kleinzoon, kwam ook af de koning tegemoet. En hij had zijn voeten niet schoongemaakt, nog zijn knevelbaard beschoren, nog zijn kleren gewassen. Van die dag af dat de koning was weggegaan, tot op die dag toe dat hij met vrede wederkwam. En het geschiedde toen hij het Jeruzalem, de koning, tegemoet kwam, dat de koning tot hem zei: waarom zijt gij niet met mij uitgetrokken, Mefiboset? En hij zei: meneer koning, mijn knecht heeft mij bedrogen, want uw knecht zei: ik zal mij een ezel zadelen en daarop rijden en tot de koning trekken, want uw knecht is kreupel. En daartoe heeft uw knecht bij meneer de koning valselijk aangedragen, doch meneer de koning is als een engel gods, doe dan wat goed is in uw ogen. Want al mijn vaders huis is niet geweest dan maar lieden van de dood voor meneer de koning. Nochtans hebt gij uw knecht gezet over degene die aan uw tafel eten. Wat heb ik dan meer voor gerechtigheid en meer te roepen aan de koning? Toen zei de koning tot hem: waarom spreekt gij meer over deze zaken? Ik heb gezegd: gij en Ziba deel het land. En Mefiboset zei tot de koning: hij neemt het ook geheel weg nadien meneer de koning met vrede in zijn huis is gekomen. Met dat tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen bij dit gedeelte stilstaan. En dan vooral bij de laatste woorden van vers 27 van 2 Samuel 19. Meneer de koning is als een engel gods. Doe dan wat goed is in uw ogen. Maar we gaan, voor we hierover na gaan denken, eerst nog met elkaar zingen. En ik heb ook nog afkondigingen voor u. Wat betreft de diensten voor zondag 8 juni, eerste Pinksterdag, en 9 juni, tweede Pinksterdag, Deo Volente. Om 10 uur, eerste Pinksterdag, hoop ik u te mogen voorgaan. En s'avonds dominee A.P. Voets uit Hoevelaken. En tweede Pinksterdag om 10 uur, hoop dan voor te gaan, dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. En de collecten zijn vandaag voor eerste collecte onderhoudsfonds, tweede plaatselijke gemeente en de derde voor het bouw- en renovatiefonds. Van harte aanbevolen. En als voorbereiding op de preek zingen we Psalm 5, vers 4 en vers 6. Mensen kunnen het bedrog soms niet doorzien, vooral als het gepaard gaat met mooie woorden, maar de Heere doorziet het allemaal wel. Gemeente, we zetten als thema boven de preek vredelievend blijven, ondanks valse beschuldigingen. En uit armen van de preek zingen we op Psalm 34, vers 7 en 11. Houd dan uw tong in toom. Gemeente, wat kan het goed zijn avondmaal te mogen vieren en de aanwezigheid, de goedheid, de goede tierenheid van de koning te mogen ontvangen en te ervaren. Wat een innerlijke vreugde, wat een innerlijke vrede kan dat geven. En dat je in de gave mag proeven hoe goed de Heere is voor zondaren. Voor arme zondaren, als Hij naar ons hart spreekt. Maar dan, als het zo goed is geweest, dan kan het ook zomaar zijn die op je weg komt en die alles bederft en je gewoon alles weer kwijt lijkt te zijn. En dan denken wij altijd, ja, mensen die ons kwaad willen doen, ja, die komen van ver weg en zo. Maar die kunnen gewoon uit je eigen leefwereld komen, zo van heel dichtbij. En ja, dat ondervond nu Mephibozet, helaas. En dan kun je denken, ja, maar als ik veel heb mogen ontvangen, dan kan er alles gebeuren, maar dan laat ik het me niet zomaar ontfutselen. En dan probeer je vast te houden hoe goed het was aan het avondmaal, hè, de voorbereiding, de dienst zelf. En vooral ook als je echt voor jezelf mag geloven dat inderdaad al je zonden vergeven zijn en je opnieuw mag beginnen, ja, dan kan zo'n avondmaal eens een oase in de woestijn van het leven zijn, waar je geestelijk op adem komt en waarop je op alle manieren mag ervaren wat is de Heere goed geweest. Maar Satan zit ook niet stil. En Satan, hij bedient zich meestal van mensen, van pionnen, en hij heeft zelf ook heel wat macht, heel veel macht. En morgen, ja, dan is het weer maandag, en ja, dan moeten we de wereld weer in, het werk, noem maar op, en ja, deze wereld waarover Satan, de vorst van de duisternis, zich heeft uitgeroepen als koning daarvan. En het lijkt erop alsof de dingen steeds bruter worden. En vanuit Openbaring 12 is het ook wel een klein beetje te begrijpen. Want daar lezen we dat Satan uit de hemel wordt geworpen en dat hij op de aarde neerkomt met grote woede. En dat hij beseft, ik heb nog maar weinig tijd en in dat weinige stukje tijd wat ik heb, moet ik proberen zoveel mogelijk schade aan te richten voor Gods kerk. En hij gaat tekeer als een brullende leeuw. En ja, de wereld is een wereld waarin Jezus gezegd heeft, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook jullie haten. En eigenlijk kan het ook niet anders, want geloven is inherent ook aan lijden. Het heeft alles met elkaar te maken. Er hangt soms een heel groot prijskaartje aan geloven. En ja, dat heeft ook Mephibozet ervaren. Gemeente, laten we beseffen dat de vijandschap van de wereld niet van onze tijd is alleen maar, nee. Die was er vroeger zeker ook. En die was er al in de tijd van Mephibozet, zo'n 3000 jaar geleden. Mephibozet, de zoon van Jonathan, de hartsvriend van Saul. En Jonathan was weer de zoon van Mephibozet, de zoon van Jonathan. Jonathan was de hartsvriend van David. En Jonathan was de zoon van koning Saul. En ja, koning Saul was intussen opgevolgd door koning David. En ja, koning David was een messiaanse koning. Type van Christus, een koning die regeerde rechtvaardig, met wijsheid en zachtmoedigheid. Maar koning David, Messiaanse koning, hij was ook maar een mens. We hebben vanmorgen gehoord over die bijzondere weldadigheid van deze koning David, die hij betoonde aan Mephibozet, de zoon van zijn hartsvriend Jonathan. En ja, die zoon van Jonathan die mocht voortdurend eten aan de koning van de tafel, en David wordt dan heel duidelijk getekend als Messiaanse koning, type van Christus. En wat was die koning weldadig? Wat was die goede tieren ten opzichte van die kreupele Mephibozet? Bovendien, ja, de landerijen die vroeger van Saul geweest waren, ze kwamen allemaal aan de kleinzoon van Saul, Mephibozet, als eigendom. En dat alles van dat verbond wat gesloten was tussen David en zijn vriend Jonathan, de vader van Mephibozet. En toen David tweemaal gezworen had goed te zijn als hij koning zou worden voor Jonathan en zijn nageslacht. Maar gemeente, wat zien we vaak als je iets krijgt? En Mephibozet werd zo bevoorrecht boven anderen, gedurig eten aan de tafel van de koning. Nou, wie krijgt dat? En dat is hier ook zo. Anderen worden stikjaloers. En wie is het hier? Het is Ziba, de rentmeester die over de landerijen van Mephibozet ging. Landerijen die Mephibozet had gekregen. Aan de ene kant snap ik het wel een beetje, dat deze Ziba jaloers was geworden, want voor die bewuste dag dat Mephibozet uit Lodebar was gekomen, die kreupele man, toen was de opbrengst van al die landerijen voor Ziba geweest. Maar dan verandert dat van het ene op het andere moment. Al die landerijen komen bij Mephibozet, hij mag ze houden, en alles wat ze opbrengen is ook voor Mephibozet. En Ziba is ineens alles kwijt. En ja, ik kan me voorstellen dat ja, Ziba dat toch wel heel lastig vond, want ja, nu moet hij met zijn 15 zonen en knechten al die landerijen onderhouden en bewerken, en de opbrengst daarvan is allemaal voor die kreupele niksnut die iedere keer ook nog mag eten in het koninklijke paleis. Gemeente, jaloezie is heel erg. Het is de oerzonde. Het kan zomaar de kop opsteken en het maakt altijd heel veel kapot. Zo ook hier in 2 Samuel 16. Daar lezen we, dat eerste stukje wat ik met u gelezen heb, dat David moet vluchten. Voor wie moet hij vluchten? Voor Absalom, zijn zoon. Het is niet voor te stellen, maar het is daar wel een stukje werkelijkheid, want Absalom probeert koning te worden en zijn eigen vader te verjagen. Nou, dan ben je echt een ontaarde zoon als je dat probeert. Maar Absalom probeerde het. En David, ja, ik snap dat wel als vader. Dan wil je natuurlijk niet gaan vechten tegen je eigen zoon. En daarom vlucht David de Olijfberg op. 2 Samuel 15. En ook daar is David type van Christus. Want Christus vluchtte hij ook niet, hè? Toen zijn vijanden kwamen opzetten nadat Judas dat pact gesloten had met de vijanden, ging ook hij die nacht niet naar de hof van Gethsemane, daaronder aan de Olijfberg. En gemeente, dan begint hoofdstuk 16 ermee dat David de top van de Olijfberg is overgegaan, en wie komt daaraan? Wel Ziba. de knecht van Mephibozet, die de landerijen voor Mephibozet moest bewerken. En wat heeft hij bij zich? Onvoorstelbaar wat hij allemaal bij zich heeft. Hij heeft twee ezels, in ieder geval meer dan één, geladen met maar liefst 200 broden, 100 rozijnkoeken, 100 zomervruchten en een leren zak wijn. Nou, je zult maar de ezels van Ziba zijn, met die hele vracht de olijfberg over moeten. En voor wie zijn al die spullen? Je raadt het al, die zijn voor David. En wat zal David zich gevleid hebben gevoeld? We moeten bedenken dat David in een hele zwakke positie verkeerde. En als je als koning moet vluchten voor je eigen zoon, ik kan me voorstellen dat je dan blij bent met iedere blijk van meeleven van wie dan ook. In de nood leer je immers je vrienden kennen. En juist in deze nood komt zowaar Ziba, die hem voorziet van eten en drinken. En David mag het allemaal houden, inclusief die twee ezels. Wat een stukje zorg. Maar, er schuilt een adder onder het gras. Die van corruptie. Dat je probeert een machthebber achter je karretje te spannen door hem van alles toe te stoppen. Het komt nog steeds wereldwijd voor. Maar gemeente, ook al zit je als koning in een moeilijk parket, je moet wel nuchter blijven. En je moet proberen te blijven onderscheiden tussen goed en kwaad. Heel frappant dat David, die toch goed bij de pinken was, hier geen enkele nattigheid voelt, dat hij helemaal niks doorheeft. Bijvoorbeeld ook de vraag van aan Ziba bijvoorbeeld, van Ziba, vertel eens, hoe kom jij aan al deze spullen? Waar heb je die vandaan? En het was heel duidelijk, die kwamen van de landerijen die helemaal niet van Ziba waren. Ziba gaf van alles weg wat uiteindelijk van Mephibozet was. Hij probeert de koning om te kopen met bezittingen van een ander. En het is nog veel erger, hij probeert met die bezittingen van die ander ook vals te beschuldigen. Hoe dan? Wel, hij hoopt dat door het gesprek wat hij zal krijgen met de koning, daar gaat hij helemaal van uit, dat als hij de koning ontmoet en hij brengt zoveel mee, nou dan volgt er wel een gesprekje. En dan zal de koning hem wellicht ook wel vragen van, vertel eens, hoe is het met Mephibozet? En ja, dan zal hij Mephibozet vals beschuldigen. En inderdaad, de koning vraagt het op een gegeven moment, hoe is het met Mephibozet? En dan komt het antwoord, Mephibozet, o koning. Zo gemeen, zo intens gemeen. Hij is expres niet met u meegegaan toen u moest vluchten uit Jeruzalem, terwijl u altijd goed voor hem was. Maar hij is expres achtergebleven in Jeruzalem en weet u wat hij nu doet? Hij is bezig met een staatsgreep om zelf koning te worden in uw plaats. Hoogverraad, koning. En David, dan denk je, ja, die gelooft dat toch niet. Nou ja, hoe verblind kun je zijn? David, die zo de waardering van Mephibozet geproefd had, de onderdanigheid van Mephibozet, maar hoe verblind kunnen we zijn? David gelooft het wel. En nu hij zelf zijn eigen zoon Absalom niet meer kan vertrouwen, vertrouwt hij eigenlijk niemand meer. Ook Mephibozet niet meer. En meteen neemt hij zijn maatregelen, zonder verder ook na te denken of iets uit te zoeken. En zonder de tegenpartij te horen, zonder te verifiëren of het allemaal klopt, meteen klinkt zijn bevel. Ziba, hierom mag vanaf dit moment jij al die landerijen hebben. Ik neem ze af van Mephibozet. Alles is voor jou, opbrengst ook. Sibyls plannetje is gelukt. Door één valse list in één keer rijk geworden. Wat zal hij in zijn nopjes zijn geweest. En natuurlijk ging het Mefiboset niet in de eerste plaats om landerijen. Wel nee, Mefiboset die van het een op het ander moment alles kwijt was. Het ging hem natuurlijk om de gunst van de koning. Bij de koning te horen. Om steeds weer opnieuw die gunst te mogen ontvangen. Dat was de vreugde van zijn bestaan. En van het een op het andere moment is hij het kwijt. De koning vertrouwt hem niet meer. En jongens, meisjes, wat denk je? Zou het nou waar zijn? Wat Siba beweerde. Met andere woorden, zou Mefiboset in Jeruzalem geprobeerd hebben om koning te worden, terwijl David op de vlucht was. Nou, eerlijk gezegd, ik geloof er helemaal niets van. Het heeft me ook heel erg verbaasd dat er enkele exegeten zijn die het wel een beetje geloven. Daar kom ik straks op terug. Waarom geloof ik er helemaal niks van? Wel, dan moeten we letten op dat tweede schriftgedeelte, 2 Samuel 19. En Mefiboset heeft intussen ook gehoord over die landerijen, dat hij in één klap alles kwijt is. En hij heeft ook gehoord waarom en rekent dat op dat moment zijn hele leven in elkaar stortte. Al zoveel tegenslagen gehad vanaf zijn jeugd. En dan komt dat moment dat de koning zich over hem ontfermt en hem goddelijke goede tierenheid bewijst. En wat was zijn leven vanaf dat moment goed geweest? Leven uit de gunst van de koning. Wat was dat mooi geweest. En nu helemaal terug bij af. Bovendien, in ongenade gevallen bij de koning aan wie je alles te danken hebt, dat was voor hem het ergste van alles. In ongenade gevallen bij de koning. Gemeente, wat voel je je dan machteloos, ontredderd, diep en diep ongelukkig en dat door bedrog, vals beschuldigd. En dan denk je, hoe kan dat? David, die Messiaanse koning was. En Mefiboset die gunsteling was van deze Mefiboset. En dan dit. Dat kan dus. Gemeente, het kan dat we hebben gegeten aan de tafel van de meerdere koning David. En dat we mogen behoren bij zijn gunstelingen. Levend uit zijn weldadigheden. En dat toch van het een op het andere moment de bodem onder je bestaan wegzinkt. Of weggenomen wordt. Vanuit Amerika is een beetje de idee overgewaaid dat als je maar gelooft, je zo ongeveer automatisch gezegend wordt. Hè? Dat zou de doorbraak zijn naar het gezegende leven. Maar gemeente, zo automatisch gaat het niet. De Heer laat zijn kinderen soms door diepe wegen gaan. En als hij met ons door diepe wegen gaat, dan is dat ook niet zomaar. En dan heeft hij daar zijn bedoelingen mee. Het kan zijn dat we geestelijke verdieping nodig hebben. En dat we juist meer tot zegen moeten zijn voor anderen. Het kan ook zijn dat het nodig is dat ons geloof gelouterd wordt. Of dat er aan onze levensboom gesnoeid wordt. Hou altijd voor ogen dat als de Heere ons kastijdt, hij kastijdt zijn kinderen altijd uit liefde. Met de bedoeling om ons nog nauwer aan hem te verbinden. Ik moest denken aan die oude man die ik wel eens ontmoette uit een van de gemeenten die ik heb mogen dienen. Hij was op leeftijd en was al jaren weduwnaar en hij was ook al jaren helemaal blind. Ook behoorlijk eenzaam. En als ik daar kwam rond zijn verjaardag, dan was ik iedere keer weer verbaasd ervan dat hij zo opgewekt was. En ik herinner me nog dat hij een keer vertelde dat toen zijn lichamelijke ogen dicht gingen, zijn geestelijke ogen open gingen. En dat hij vanaf dat moment eigenlijk alleen maar een rijker leven had gekregen. Wanneer bidt Jona eigenlijk dat ontroerende gebed? Als hij in de buik van die vis zit, in die kolkende zee, daar. Luther zei dat het brood en de wijn aan de tafel des Heren de krachtbron is om de steile gang van het leven en van de navolging van Christus te kunnen volbrengen. Hij zei, op die weg, die kruisweg, wil Jezus ons voorgaan en ons voorttrekken, om dan in al onze aanvechting te zien op hem, in zijn ontluisterde gestalte, hij de aangevochtene bij uitstek. En gemeente Mefiboset, die het allemaal overkwam, laat hij het erbij zitten? Nee, dat niet. Hij gaat naar David toe, meteen. En hoe verschijnt hij dan bij David? 2 Samuel 19, hè, vanaf vers 24. Hij verschijnt daar met vieze voeten, een onverzorgde baard en met ongewassen kleren. En wat staat er dan achter? Dat hij vanaf het moment dat David gevlucht was, zich niet meer had gewassen, zijn kleren niet, zijn baard niet meer had bijgeschoren. Reken dat hij daardoor zijn naam eer aandeed. Mefiboset, hij die schande verspreidt. En waarom had hij zich niet meer verzorgd? Wel, hij had zoveel verdriet dat David zijn weldoener er niet meer was in Jeruzalem. Hij kon niet zonder David. Zo gehecht waren die twee aan elkaar geraakt. En vanaf het moment dat David weg was, interesseerde niks hem meer. En zulke momenten kun je hebben in het leven, dat je helemaal niks meer hoeft. Dat er ook helemaal niks meer hoeft en dat je ook helemaal niks meer wilt. Gemeente, ik zei dat ik nog terug zou komen op wat ik zei over die eventuele schuld van Mefiboset. Ik zei dat ik daar niks van geloofde. Waarom niet? Wel, heel die tijd, vanaf het allereerste moment dat David weg was, heeft Mefiboset zich niet meer gewassen, zijn baard niet netjes bijgewerkt en zijn kleren niet gewassen. En dacht je dat hij, toen hij zich zo verslonterd had, dat hij toen geprobeerd heeft koning te worden in Jeruzalem, terwijl een heel groot deel van het volk, de knappe, stoere, sterke, jonge, Absalom achterna liep? Dat zou toch wel heel erg naïef geweest zijn. Zo'n schooier met stinkkleren en vieze voeten. Bovendien kreupel aan beide voeten. Wie wil er nou zo'n koning als je zo'n heel andere koning kunt krijgen? Met zo iemand kun je toch geen eer behalen? En bovendien wilde het volk ook absoluut niet meer een koning uit het huis van koning Saul. Wel mooi dat als op een gegeven moment dan Mefiboset bij David komt, dat David dan ook meteen heel open is naar hem, ook heel eerlijk. En hij bevraagt Mefiboset streng: waarom, Mefiboset, ben jij niet met mij meegegaan toen ik moest vluchten uit Jeruzalem? Ik was toch altijd goed voor jou geweest en je had mij toch kunnen bijstaan? En dan het antwoord van Mefiboset, het is helder. Koning, Ziba heeft mij bedrogen. Ik zei tegen hem, zadel mijn ezel, zodat ik met de koning mee kan. U weet immers dat ik niet kan lopen en dit niet kan. Maar Ziba deed het niet. en ik kom niet mee. En later heeft hij mij vals bij u beschuldigd. Gemeente, te midden van dit alles blijft Mephibozet hopen op de weldadigheid, de goede tierenheid van de koning. Hij weet intussen heel goed van de belofte van de koning aan zijn vader Jonathan. En daar klampt hij zich aan vast. En dat is meteen ook het enige waar hij zich aan vast kan klampen. En wat doet hij dan? Dan roept hij uit: meneer koning, u bent als een engel van God. Doe maar wat goed is in uw ogen. Ik laat het helemaal bij u. U bent zo bijzonder. U zult echt wel eerlijk recht spreken. Ik laat het helemaal aan u over. Het is wel heel bijzonder. Mephibozet die zoveel onrecht wordt aangedaan. Dat hij zijn vuist niet balt. Dat hij geen wraak neemt. Hij begint niet te schelden. In de trant van: koning, u hebt het mij beloofd dat u altijd goed voor mij zou zijn. En nu dit? Nee. Koning, doe maar wat goed is in uw ogen. U bent de weldadige. U bent als een engel van God. Daarom leg ik het allemaal in uw handen. Hij weet, ik heb geen enkele recht. Alles is goede tierenheid en genade. Gemeente, als het in ons leven soms anders gaat dan we hopen, hoe gaan wij daarmee om? Ook zo van: Heere, u bent goed. Ik heb nergens recht op. Doe maar wat goed is in uw ogen. Het is bij u in goede handen. Wat u doet, ik ben het met u eens. Of houden we het bij God dan voor gezien, op alle onze vuisten? En als mensen ons gemeen behandelen, wel mooi om dan ook iets van die Mephibozet te hebben. Hij had weldadigheid ontvangen, maar op zijn beurt betoont hij ook weer weldadigheid. En hij breekt zich niet. In de Bijbel staat ook dat de wraak aan God toekomt. En gemeente, wat zegt David dan? Praat mij niet meer over. We hebben het er genoeg over gehad. Genoeg erover. Vanaf nu is het land voor jullie beiden. Jullie moeten het maar samen uitzoeken. Je moet het maar samen verdelen. Ik weet het allemaal niet en ik heb geen zin om het allemaal uit te zoeken. Maar de koning blijft zijn twijfels houden. In en in trist voor Mephibozet. Vanwege valse beschuldigingen niet meer echt vertrouwd te worden door zijn weldoener. Wat een verdriet. Gemeente, gaat het niet vaak zo. Iemand wordt vals beschuldigd. Er wordt over iemand gepraat, geroddeld, vals gepraat. En wat kunnen we dan veel op David lijken, dat we aan de ene kant weten van ja, dat kan niet. Dat kan niet waar zijn. En aan de andere kant van nou ja, je weet maar nooit. En dat we het aan de andere kant ook een heel klein beetje geloven. En ook als dan iemands onschuld blijkt en heel duidelijk is, dat we dan toch altijd onze bedenkingen een beetje blijven houden, het niet echt kunnen vergeten en allang een kruisje achter diens naam hebben gezet en die persoon voor ons eigenlijk een beetje is afgeschreven. Gemeente, valse beschuldigingen, lasteringen, kwaadspreken, roddelen, doe er niet aan mee. De tong is een klein, venijnig ding. Jacobus noemt het in het derde hoofdstuk een vuur. Een onbedwingbaar kwaad, vol dodelijk vergif. En weet je wat niet kan? Aan de tafel des Heren. Met je tong proeven en smaken dat de Heren goed is. En enige tijd daarna met diezelfde tong dodelijk vergif verspreiden. Bovendien kunnen we mensen er levenslang mee beschadigen. Jongelui, dat geldt ook voor jullie, ook op school. Doe niet mee als klasgenootjes gepest worden. Door pesten kun je iemand levenslang beschadigen. De gemeente rekent dat heel dat gebeuren een geweldige impact gehad heeft op het leven van Mephibozet. We lezen daar verder niet over, maar we kunnen er rustig van uitgaan dat de vreugde van zijn bestaan vanaf dat moment voorbij was. Wat zal het hem een pijn hebben gedaan? Die liefdevolle koning, de gunst van de koning, die goede tierenheid, dat vertrouwen van de koning, het is weg en het komt niet meer terug. Gemeente, mag ik vragen, als je wordt behandeld zoals Mephibozet werd behandeld, moet je daar dan altijd maar bij neerleggen? Of mag je jezelf misschien ook verdedigen? Mephibozet die legde het allemaal in de hand van David. Zo van, u moet maar doen. Het is in uw handen goed. Het is duidelijk dat aan de ene kant de heiland ons voorhoudt. Dat iemand, als iemand ons op de ene wang slaat, we ook die andere wang hem moeten toekeren. Toch is het aan de andere kant ook niet de bedoeling dat we het kwaad maar laten voortwoekeren. En we hebben ons ook in te zetten voor het goede. En waar we vals worden beschuldigd, mogen we ons verdedigen. Hoewel het er natuurlijk wel van afhangt hoe we dat vervolgens doen. De Heer Jezus verdedigde de eer van zijn vader in het huis van zijn vader, toen ze dat huis van zijn vader gemaakt hadden tot een huis van koopwaar. Gemeente, laten we vanuit deze geschiedenis goed bedenken dat Mephibozet gelasterd werd, omdat hij ten diepste in de gunst stond van koning David, de Messiaanse koning. En dat Gods kinderen zo vaak gelasterd worden, omdat ze bij de meerdere David in de gunst staan. Het heeft met elkaar te maken, het hoort er ook onlosmakelijk bij. Ze hebben hem gesmaakt, ze hebben hem gehoond, ze hebben hem gelasterd. Het zal ook u overkomen. Ze hebben hem zelfs onschuldig ter dood veroordeeld. En een dienstknecht is niet meer dan zijn meester, maar wee degene die Gods oogappel aanraakt. Gemeente, als we in ons leven veel kwaad over ons heen krijgen vanwege de gunst van de koning der koningen, bedenk dan wel één ding. David had het niet door. David doorzag het niet. Maar de grote Davidszoon doorziet alles tot op het bot. En hij laat zijn kinderen niet vallen als ze vals beschuldigd worden. En hij weet dan ook echt, het is niet waar, het zit anders. En juist dan zal hij ons zijn goede tierenheid niet onthouden. Bovendien, wat zijn hand is begonnen, dat maakt hij ook af. Ondanks alle beschuldigingen die de wereld of die Satan tegen ons kan inbrengen, niemand zal de zijnen, niet één daarvan, uit zijn hand kunnen rukken. Houd eraan vast dat hij de zijnen, die hij zo duur gekocht heeft, zal vasthouden tot het einde toe. Vertrouw erop, waar we mogen delen in zijn goddelijke goede tierenheid, zal nooit iets of iemand ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Amen. Gemeente, laten we danken en ook voorbeden doen. En we willen in de voorbeden de Heere danken voor de kampdagen met onze jongeren. Laten we danken en bidden. Heere, wij komen bij u, de grote weldoener. Wij komen met onze dank. Heere, wat zouden we vanuit ons meebrengen naar u toe? U bent de uitdelende God, de God van zaligheden. En het kan zomaar zijn dat we, ondanks alles wat we van u ontvangen en ontvingen, toch ook ons boven anderen stellen. En anderen in een kwaad daglicht stellen. Kwaad spreken over anderen. Zelfs over uw kinderen. Heer, waar we anderen benadeeld hebben. Door kwaad over hen te spreken. Geef dat we dat alsnog goed maken waar de ander nog te bereiken is en nog leeft. Heer, wij belijden u dat wij soms zo rap kunnen zijn met onze tong. Dat we zoveel kwaad mee kunnen uitrichten. Heer, bewaar ons ervoor. Het is als een vuur dat voortgaat en wat zoveel verwoest. Zet een wacht voor onze lippen, een deur voor onze mond. Heer, wij danken u dat u als de grote Davidszoon het altijd tot op het bot doorziet. Dat u haar scherp door hebt als mensen vals beschuldigd worden. En ja, Heer, dat u niet open staat voor corruptie. Dat er met u niet te sjoemelen valt. Geef dat ook wij mensen die verkeerde dingen van ons doorgronden, dat we doorhebben en dat we van onszelf het goede van het kwade leren onderscheiden, maar ook van anderen. Heer, wij danken voor wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was, wilt u het goede eruit zegenen en geef dat we uw woord meedragen, dat het tot lering mag zijn, tot onderwijzing, dat we eruit mogen leven. Heer, zo bidden we voor heel uw gemeente, hier, maar ook wereldwijd. Wij danken u voor de voortgang van uw woord, ook hier in deze gemeente. Wij danken u ook voor de voortgang van de sacramenten, dat u omziet naar ons zonder enige verdienste van onze kant. Heere, doe ons dicht bij uw leven, vanuit de dank en de verbondenheid. De levende verbondenheid met u. Heere, zo bidden we voor hen die het moeilijk hebben. Door ouderdom, gebreken, eenzaamheid. Door het gemis van iemand als levenspartner. Door ongewilde kinderloosheid. Door spanningen in gezinnen of huwelijken. Door kinderen die zulke andere wegen gaan. Heere, we bidden voor degenen die zo graag de diensten zouden willen bijwonen, maar door gebreken, revalidatie, door ziekte, vervoersproblemen of wat dan ook, dat niet meer kunnen. Zegen hen ook thuis. U bent niet aan tijd of plaats gebonden. Heren, zo danken we u heel hartelijk voor de kamdagen van onze jongeren. Zegen de overdenkingen van uw woord, zegen het samen zijn dat er mocht zijn, de goede sfeer. Wij danken u ook heel hartelijk dat deze activiteiten er mogen zijn in de gemeente. Heren, we bidden ook om uw zegen voor de leiding die zich keer op keer weer inzet om dit mooie stukje werk te mogen doen. Wilt u het achtervolgen met uw rijke zegen. Heren, zo bidden we voor uw kerk wereldwijd. Zegen alle arbeid die erop gericht is uw kerk te bouwen, te verdiepen, uit te breiden. En zo bidden we ook voor onze vervolgde broeders en zusters, waar dan ook. En wij bidden, mogen we door onze gebeden en ons meeleven, op welke manier dan ook, een muur van bemoediging rondom hen zijn. En dan bidden we ook om uw zegen voor stichtingen die zich daarvoor inzetten. Als we ook denken aan de stichting De Ondergrondse Kerk, waar we vanmorgen onze gaven voor mochten geven. We denken ook aan Open Doors en zoveel anderen. Ach, Heere, zegen al dat werk. Zo bidden we ook voor hen die lijden door het oorlogsgeweld. U doorziet het beter dan wij. En geef maar veel heersers die regeren vanuit rechtvaardigheid, goddelijke wijsheid en zachtmoedigheid, weldadigheid, goede tierenheid. Heer, wij bidden voor al die slachtoffers die misschien wel voor hun leven verminkt zijn of getraumatiseerd. Wij bidden voor die gezinnen die zo getroffen zijn, kinderen die hun ouders kwijt zijn of omgekeerd. Geef dat steeds meer ingezien wordt, dat mensenlevens, kinderlevens meer waard zijn dan land of wat dan ook. En wij bidden u, geef rechtvaardige vrede. Wilt u daarvoor zorgen? Als het mensen, wereldleiders bij de handen afbreekt. Heere, u kunt het gebieden. De vrede in Israël en daarbuiten. U bent immers de God van de vrede. De vredevorst zelf. Wilt u het gebieden en waarmaken? Heere, zo bidden we, ga met ons als we van hier gaan. Ook de komende weken in. Geef uw zegen op ons werk, op school. Uw zegen ook thuis, in het gezin. Bewaar ons voor elkaar. Zie een liefde en genade neer. Wij bidden u dit alles. Om Christus Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, ons slotlied wat we staande zullen zingen is Psalm 145, vers 2 en vers 7. De koning der koningen, laten we hem groot maken ook in ons lied. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u, met jullie, de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.